11 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over de heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Maar Washington noemt die publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketamine Koning had, kreeg eerder de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel van die ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. De openbaar aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. De voetbalbond is gedagvaard in het kader van een onderzoek naar de ticketverkoop. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur heeft gemaakt. Een kaartje voor de finale kan wel 5.500 euro kosten, meer dan 3 keer duurder dan tijdens het WK in Qatar in 2022. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Dat zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Vandaag was de laatste dag van het eerste tijdvak, waarin alle kandidaten hun centrale examens moesten maken. In het tweede tijdvak zijn onder meer herkansingen en staatsexamens. En ook daarover kunnen middelbare scholieren nog klachten indienen. Het weer dan. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 graden in het zuiden. Morgen opnieuw veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super 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 sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
TFH investeert onder andere in AI-mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Rob Trip.
De bondscoach kreeg vandaag de onvermijdelijke vraag: hoe ver gaan we komen? Zijn antwoord: niets is onmogelijk. Daar gaan we voor. Ik vroeg me af: gaan we nou voor niets of gaan we voor onmogelijk? Goedenavond en welkom bij Dit Oog op deze woensdag. Na een grote politieinval in het partijkantoor van de Spaanse socialisten is de vraag inmiddels: hoe groot is het corruptieschandaal daar? Komt het in de buurt van de Spaanse premier? Goed nieuws over de ontbossing in het Amazonegebied. Weer eens wat anders, goed nieuws. Maatregelen van de Braziliaanse president Lula blijken effect te hebben. 40 Nederlandse bedrijven maar liefst doen mee aan een belangrijke drone-bijeenkomst in Letland. Nederland is koploper in Europa, zei minister Jezelgus vandaag. We gaan eens kijken of dat klopt. En wat is de magie van het voetbalshirt? Zodat sommige verzamelaars wel heel ver gaan om ze in bezit te krijgen. Oud-international Stan Valks en grootverzamelaar Erik van Goor leggen het uit zo dadelijk. Na het overzicht van het nieuws van deze dag.
Woensdag 27 mei.
China zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben verjaagd uit de Zuid-Chinese zee. Maar deze Nederlandse officier zei tegen Filipijnse media dat de Chinezen alleen maar een kijkje kwamen nemen.
We were approached by a helicopter. They just came to see who we were and left again.
Intussen gaat dat marineschip de Willemstad naar de Middellandse Zee.
Tegelijkertijd betekent het ook dat ze dichterbij zijn om, als er politieke besluitvorming is, ook voor de missie voor de Straat van Hormuz op te kunnen treden.
Bij een akkoord tussen de VS en Iran zou de mijnenjager kunnen worden ingezet om koopvaardijschepen en olietankers weer veilig door die Straat van Hormuz te laten varen.
Een aantal mijnen in de Straat van Hormuz zijn gelegd door Iran. Die zullen moeten worden verwijderd. En dat is waar deze mijnenjagers een rol in kunnen spelen.
En volgens Iran is er een conceptakkoord over een einde aan de oorlog met de Verenigde Staten. Maar president Trump zegt dat Iran nog niet aan zijn voorwaarden heeft voldaan.
We can make a good deal right now, but maybe not a great deal. And if it's not a great deal, we're not making it.
Zonder bravoure dus maakte bondscoach Ronald Koeman zijn WK-selectie bekend.
We doen mee om te winnen. Maar ik weet best wel wat de realiteit is. En wat ook andere landen kunnen brengen.
Nou, hij baalt ook best dat er veel spelers zijn die behoren tot de categorie
niet 100% fit.
En dan is er ook nog de lastige pers.
Maar vanaf vandaag gaat alles uit. Dus krijg ik niet meer mee wat jullie nogmaals mogen roepen.
Nou, uiteraard zijn er ook opvallende namen in de selectie. Zo maakt Crescencio Summerfield zijn oranje debuut. Gaan onder andere Jeremy Frimpong en Kees Smit juist niet mee naar de VS. Kees' zus zegt dat hij er wel van baalt, maar...
Over 4 jaar weer een nieuwe kans. En anders misschien over 2 jaar met het EK. Ook zou ook leuk zijn natuurlijk.
En Amerika zit al te wachten op oranje.
Exciting for us here in America to be hosting the Netherlands.
Het Nederlands elftal heeft een basiskamp in Kansas City. Daar maken ze ook wel een typisch Nederlands gerecht.
I'm making our Dutch stampot. Fantastic. I hope you like it.
Buren zagen Danielle Klette van de Rote Armee-fractie jarenlang als een...
Dat is net een vrouw.
Maar de Duitse justitie ziet in haar een terroriste die tientallen jaren onder de radar kon blijven. Vandaag werd ze veroordeeld tot 13 jaar cel.
Clayton was found guilty of 6 counts of particularly serious robbery committed between 1999 and 2016.
Om aan geld te komen, na de opheffing van de RAF, pleegden ze met anderen overvallen op supermarkten.
Clayton was accused of having been the getaway driver in several heists.
En dan over naar het weer.
De 25 graden komt morgen op meer plaatsen terug, kan ik vast verklappen.
Ideale temperaturen om te zwemmen, maar even niet in de Westeinderplassen in het Noord-Hollandse Kudelstaart. Want daarin zit veel te veel ganzenpoep.
Als je het water inspringt, je ruikt gewoon de lucht van de stront. Het is ja echt vies.
Oh, dat is niet best.
Nee, zwemmen mag de komende tijd niet, maar deze buurtbewoner vindt dat overdreven.
Ik maak me er geen zorgen over. Wie te lang zijn mond open houdt met zwemmen, die zal een keer ziek worden, nog beroerd een dagje en dan is het weer over.
Dit was Nieuws Vandaag in de media.
Oh, dat is niet best.
Nee. Eens kijken wat het nieuws is morgen in de kranten, heeft Dorold Megens al gelezen.
Bij signalen van huiselijk geweld moet sneller worden ingegrepen, soms nog voordat strafbare feiten zijn bewezen. VVD komt met een plan waarin het kabinet wordt gevraagd dat juridisch mogelijk te maken. Aanleiding is het hoge aantal slachtoffers. In 1 jaar tijd kregen naar schatting 1,3 miljoen mensen in Nederland te maken met huiselijk geweld.
D66, GroenLinks, PvdA en JA21 staan in ieder geval positief tegenover het VVD-plan, laten ze weten aan de Telegraaf. Daarmee kan het rekenen op een kamermeerderheid met in ieder geval 77 van de 150 zetels. Morgen wordt er gedebatteerd over huiselijk geweld.
Een medicijn tegen het dodelijke ebola-virus is er nog niet. En de zwakke gezondheidszorg in Congo maakt de bestrijding ervan extra lastig. Congolese ziekenhuizen gaan experts nu onderzoeken of bestaande geneesmiddelen tegen het virus ingezet kunnen worden.
Belgische deskundigen helpen met het opzetten van behandelcentra en gaan op grote schaal testen, meldt NRC. Ze doen onderzoek met bestaande virusremmers en antistoffen. Maar ook nieuwe vaccins zijn in de maak, waarvan er 2 veelbelovend zijn. Binnen 3 tot 9 maanden zouden die beschikbaar kunnen zijn.
Nederlandse dermatologen zijn bezorgd over de vele cosmetica die tieners en jongeren gebruiken, staat in het AD. Die uitgebreide skincare routines zijn erg populair door sociale media. Maar er zit veel desinformatie bij van zogeheten influencers. Daardoor ziet bijna 90% van de huidartsen geregeld jonge patiënten met huidproblemen, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.
Hoeveel ongedocumenteerden zijn er in Nederland? Mensen zonder papieren. Trouw dook in de getallen. Lastige materie, want hoe tel je mensen die niet geteld willen worden? Een groep wetenschappers doet een poging in opdracht van het WODC, het onderzoeksinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. En zij komen uit op ongeveer 20.000.
Die cijfers uit het veld tonen volgens de krant aan dat vooral de aantallen ongedocumenteerde kinderen, ouderen en vrouwen worden onderschat. En een van hen heeft wel een idee. Als politici weten hoeveel ongedocumenteerden er zijn, dan moeten ze er ook wat mee doen. Dan moeten ze erkennen dat we bestaan.
Auto's zijn slimmer dan ooit. Ze herkennen verkeersborden, corrigeren stuurfouten, houden afstand. Maar er is 1 situatie waarin opvallend veel auto's nog altijd stil blijven, wanneer een kind achterin achterblijft. Jaarlijks overlijden in de VS en Europa tientallen kinderen die per ongeluk in een hete auto zijn achtergelaten.
Ondernemer Nick Dekker schrijft in een ingezonden stuk in de Volkskrant dat hier een taak ligt voor de auto-industrie. Want de oplossing hoeft volgens hem helemaal niet ingewikkeld of duur te zijn. Iedere moderne auto registreert al of een gordel vast zit. Waarom gaat er dan geen alarm af wanneer op de achterbank nog een gordel vastgeklikt zit, terwijl de bestuurder uitstapt?
Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
Well, you let me in. I take it away. Let me choose you again. Tomorrow is a night away. If love's looking down on all that we do, we're provocative, babe. Me and you, love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. And we want to know how far that it can bend. We just want to know how far.
Love's a Stranger, zo'n warhouse. Nou, een politieinval vandaag bij het partijkantoor van de Spaanse premier Sanchez als onderdeel van een corruptieonderzoek. Het haalde ook het Nederlandse journaal. Vorige week werd een voormalig premier van die PSOE-partij al als corruptieverdachte aangemerkt. Morgen begint een rechtszaak tegen de broer van premier Sanchez, ook vanwege corruptie. Ja, dat leidt tot de vraag natuurlijk, wat is daar aan de hand? Nou, gelukkig kunnen we daarover spreken met Samuel Witteveen Gomez. Van harte welkom hier in de studio.
Dankjewel.
Journalist, geboren en getogen in Spanje. Ik neem aan dat is voorpagina nieuws ook in Spanje.
Overal. Iedereen heeft het erover. Vooral sinds vorige week, sinds Zapatero aangeklaagd werd. Hij was premier sinds tussen 2004 en 2011. En Zapatero was niet alleen premier, maar hij was ook symbool. Hij stond symbool voor veel mensen van progressief Spanje.
Ja.
Heeft heel veel betekend voor vrouwenrechten, rechten van queer mensen, ook voor de erkenning van de slachtoffers van de dictatuur. Dus ik heb met mensen gesproken die vroeger op hem hebben gestemd. En ze klinken een beetje alsof ze een beetje geraakt zijn door deze zaak. Want ja, hij was een soort, ook, ja, een soort gids voor progressief Spanje. Dus het komt als een grote klap. En nu naast al deze andere zaken kreeg je het beeld dat de premier en het kabinet omsingeld worden door de corruptieschandaal.
Ja, ook de premier zelf. Hè? Want ik kan me herinneren, toch zijn vrouw is ook in het nieuws geweest.
Ja,
morgen begint die zaak blijkbaar tegen zijn broer.
Ja, er lopen veel zaken.
Dat moet ook op hem afstralen, denk ik.
Zeker, je ziet het ook aan hem. Hij zegt te gaan volhouden tot in ieder geval volgend jaar, wanneer de verkiezingen gepland zijn. We moeten erbij zeggen dat dit kabinet nooit echt heel stabiel is geweest, omdat het geen meerderheid heeft in het parlement. Maar wat
ook
nieuw
al
is,
niet. Ook al een minderheidskabinet.
Ja, het is een minderheidskabinet. En wat nieuw is, is dat sommige gedoogpartners zeggen dat de situatie zo onhoudbaar is geworden dat er verkiezingen moeten komen.
Oeh, ja. Zeg, want dit zijn zaken die zijn aangespannen door Manos Limpias.
Niet allemaal. We moeten al deze zaken wel van elkaar kunnen scheiden. Want het zijn verschillende zaken die tegelijkertijd lopen. Maar de zaak tegen de broer en tegen de vrouw van de premier, die zijn allebei aangespannen door Manos Limpias, inderdaad. En
wat betekent dat?
Het betekent schone handen. Hmm. Zij noemen zichzelf een vakbond, maar in feite is het een organisatie van advocaten. Van extreemrechtse advocaten. De oprichter en het meest bekende lid is iemand die openlijk de dictatuur van Franco verheerlijkt. En Manos Limpias is een naam die iedereen kent in Spanje, omdat ze vaak betrokken zijn bij corruptiezaken tegen linkse politici.
Maar er is blijkbaar wel corruptie dan.
Er is
anders
wel,
kun je geen zaak ervan maken.
Precies, ja. Je moet de zaken wel van elkaar scheiden. Want kijk, in Spanje bestaat iets wat de volksaanklacht heet. En dat is dat naast het Openbaar Ministerie ook een organisatie of zelfs een individu zich kan betrekken bij een zaak. Dat is gedacht vanuit een heel democratisch beginsel van als een zaak groot genoeg is, moet het volk ook betrokken raken. Maar juristen die ik volg, waar ik naar luister, zeggen dat deze organisatie misbruik maakt van deze rechtsvorm om opponenten voor de rechter te slepen. En vaak is het enige bewijs dat ze inleveren en krantenknipsel.
Of, dat is voldoende om zo'n zaak aan te kaarten.
Ja, als dit in de handen valt van een rechter die welwillend is, begint er wel een onderzoek. In Spanje heb je een rechter die eerst het onderzoek moet leiden. Vervolgens komt een officieel aanklacht en de rechtszaak. Dus in het geval van de vrouw van de premier hebben we het nog steeds over zo'n vooronderzoek. De mensen waar ik naar luister, juristen zeggen dat er eigenlijk dat het bewijs flinterdun is. Maar in het geval van bijvoorbeeld de partij, voormalige partijleider van PSOE en voormalige minister van Infrastructuur, dat gaat wel om een heel groot corruptieschandaal. Waar wel over heel veel smeergeld zou hebben. Hij zou hebben veel geld ontvangen.
En in heel concreet, en waarom dan? In welke gevallen dan? Gaat het dan om aanbestedingen? Of ja, gaat het om dat soort dingen?
Ja, het gaat om aanbestedingen. Vaak denk aan bouwbedrijven die smeergeld betalen aan politici of ambtenaren in ruil voor overheidsopdrachten.
Ja. Zeg, en is er eigenlijk ook een, ik zou maar zeggen, linkse club die ditzelfde probeert te doen bij rechtse politici?
Ja, in het verleden heeft Podemos, de linkse partij, heeft wel rechtszaken aangespannen tegen Partido Popular, de rechtse partij. Op dit moment kan ik niet met zekerheid zeggen of er het geval is, maar op dit moment klinkt het vooral vanuit de rechtse kant. Ja. Maar ik moet erbij zeggen dat de zaak tegen Zapatero, de voormalige premier, niet begonnen is door Manos Limpias. Die moeten we wel onthouden. Ja, ja. De tip kwam van Zwitserland, omdat er verdachte transacties plaatsvonden.
Dus daar is echt iets aan de hand waarschijnlijk. Althans, dat moet uitgezocht worden natuurlijk. Maar zeg je daarmee nou ook dat er ook een soort corruptieprobleem is in Spanje als geheel? Even los van of je het nou over linkse of rechtse politici hebt.
Uiteraard. En dit probleem is diep geworteld. En het probleem overstijgt de politieke partijen. Want op dit moment lopen niet alleen deze grote zaken tegen Zapatero en tegen de entourage van de premier. Maar ook zijn er zaken tegen partijprominenten van Partido Popular rechts en ook van de Catalaanse nationalisten. Het probleem komt eigenlijk uit de verstrengeling van het bedrijfsleven en de politiek. Er zijn politici die bereid zijn om geld te ontvangen, ruil voor diensten. En we moeten ook naar het andere kant van het verhaal kijken. Want er zijn ook veel ondernemers die blijkbaar als een legitiem middel zien geld te betalen aan politici. Dus dat
dat gewoon op in hun begroting misschien wel.
Ik denk dat ze dat niet zo openlijk doen. Maar het is wel heel erg ingeburgerd in de cultuur. Vooral van grote bouwbedrijven.
Ja. Zijn nog even over de politieke gevolgen. Want jij zei net aan het begin van het gesprek, het is een minderheidskabinet. En een deel van de ondersteunende partijen beginnen zich ongemakkelijk te voelen. Zeggen, er moet misschien wel wat gebeuren, verkiezingen of zo. Dus dat zijn hele serieuze politieke gevolgen kan dit gaan hebben.
Ja, het is heel instabiel op dit moment. Sanchez is vandaag op bezoek in Rome. Ja. Op de paus. Dus dat voelt voor hem voelt het even goed, denk ik, om even weg te zijn uit Madrid. Want het is echt heel heet op dit moment.
En het staat ook heel erg haaks natuurlijk. Wat heel veel mensen van buitenaf hebben van die Spaanse premier, die, los of je het nou eens bent met hem of niet, maar die zich in ieder geval enorm manifesteert internationaal, politiek gezien. Ja, ja, en dit zijn dan de binnenlandse politieke problemen waarmee die te maken hebben.
Precies, we zien echt een grote tweedeling tussen het buitenlandbeleid van de premier Sanchez. Daar heeft hij het zich geprofileerd als een van de grote tegenstanders van Trump. En daar wordt hij wordt omarmd door veel mensen, ook door sommige rechtse leiders. Ja. Maar in Spanje volgt iedereen het nieuws en weet iedereen dat in zijn omgeving ook corruptiezaken lopen.
Oké, okay. Goed, we gaan die zaak morgen volgen. Dankjewel Samuel Witteveen Gomez over de corruptiezaken in Spanje. Dankjewel. We'll be right back.
girl to do. I got the bacon and no one to bring it home to. It's a drought out here, waiting on a storm. I think it's time for me to take the bull by the horns. Ain't nobody's tool up in my shed. Up in my drive for a late night call for a real good time. Ain't nobody to roll in the hay. Ain't nobody but the chickens are getting laid. 911, it's officially a cry for help. Y'all, I'm going through a dry spell. Yep.
Casey Musgraves. Helemaal. Dry spell. In Riga, dat is de hoofdstad van Letland, is de Drone Summit 2026 begonnen. Een internationale bijeenkomst van voornamelijk militaire drones voor bedrijven. Minister Jezelgus was er vandaag bij. Onderzoeksinstituut TNO heeft een aantal medewerkers naar deze top gestuurd. En Hendrik-Jan van Veen is voluit Managing Director Defensie en Veiligheid. Die moeten we hebben dus bij TNO. Ja. Om hierover te praten. Ja, wat is dat eigenlijk om te beginnen voor een bijeenkomst? Want het klinkt heel chic natuurlijk. Een drone summit is een soort hiswa voor drones. Of ja.
Nou, in dit specifieke geval is het een event georganiseerd door de minister van Defensie van Letland. En het brengt eigenlijk de dronecoalitie bijeen. Dus dat is een groep landen die al sinds het begin van de oorlog in Oekraïne proberen de Oekraïne te helpen.
Want die, zo noemen ze zich.
De dronecoalitie. Dronecoalitie, ja. Zo heet dat.
Daar zitten wij ook. Daar zit Nederland
ook. Daar zit Nederland ook in. En Nederland speelt daar een voortrekkende rol in. Daarom staat ook onze minister op het podium. Om dat ook gestalte te geven. En daar, ja, daar zijn ook bedrijven bij aanwezig. Wij ook als TNO. Omdat je het uiteindelijk ook met elkaar voor elkaar moet zien te krijgen.
40 Nederlandse bedrijven, las ik. Ja, ik heb geen idee hoeveel bedrijven in totaal meedoen. Maar toen dacht ik 40, dat is best veel.
Ja, ik geloof dat dat de ene grootste delegatie is. En nou, dat zegt iets voor de positie die Nederland probeert in te nemen. En ik denk ook iets voor de handelsgeest van de Nederlandse sector.
Ja, want wat dat eerste betreft, ik las dat de minister vandaag daar heeft gezegd van dat wij koploper zijn in Europa samen met Letland. Dat land dat dit organiseert. Is dat zo?
Nou ja, kijk, ik denk dat als je van een afstandje kijkt dat er eigenlijk twee landen in de wereld koploper zijn. En afhankelijk van welk kant je staat, is dat of de Russische Federatie of de Oekraïne. Mm. De intensiteit van de oorlog die daar woedt op dronegebied is dusdanig. Geen enkel ander land komt daar eigenlijk bij in de buurt. Ook niet qua skills en qua tempo van ontwikkeling. Die dronecoalitielanden, waaronder Nederland, die proberen ook in het begin vooral Oekraïne te helpen. En tegenwoordig gaat het ook steeds meer over van Oekraïne leren.
Ja, het is andersom, Nederland, begrijp ik. Want dat zij zo goed zijn dat ook zelfs de Amerikanen daar naartoe gaan om te kijken hoe ze het allemaal voor elkaar krijgen.
Zeker, en Nederland ook. Dus die kanteling is wel geweest. En nu is het meer van we kunnen van elkaar leren. En hoe is dat nou eigenlijk echt zo'n gevecht? Wat gebeurt er nou precies? Nederland doet zeker een poging om voorop te lopen in die dronecoalitie. Om initiatieven te nemen. Om het op de agenda te zetten, om het bedrijfsleven te stimuleren in Nederland en daarbuiten. En ik denk dat dat ook een goede zaak is. Maar ik maak die vergelijking wel met die twee landen die in oorlog zijn, omdat de schaal, die is onvergelijkbaar. Je moet je voorstellen dat er op een willekeurige dag in de Oekraïne meer dan 10.000 drones rondvliegen. En de meeste daarvan zijn ook expendable, dus die komen niet meer terug.
Ongelooflijk. 10.000.
Dus morgen weer. Ja. En dan zit je dus met aantallen van miljoenen drones per jaar. Ja. Wat ook beide zijden produceren. En is natuurlijk in Nederland, wij produceren ook geen 10.000 drones per jaar. Dus de schaal is anders. Maar daar is het natuurlijk ook het verbruik hoog.
Ja, en het is ongekend natuurlijk wat dat betekent voor het hele militaire apparaat. De manier van oorlog voeren. Hè? Van, kunnen wij ons daar überhaupt een voorstelling van maken?
Nou, ik denk dat we dat moeilijk vinden. Als je probeert te begrijpen wat er echt gebeurt, of mensen die daar zelf zijn geweest en daarover vertellen of zien hoe dat gebeurt. Het begint er al mee dat natuurlijk al 4 jaar lang proberen je land te verdedigen tegen de Russische agressor. Dat is al heel heftig. Ook als je kijkt wat dat aan verliezen oplevert. En mensen en kapitaal en cultuur en van alles. Maar die drones, ja, weet je, de meeste zijn vliegende drones. Ook niet allemaal. En die, ja, die hangen in de lucht op zoek naar jou als militair. Ja, dus die van de tegenstand hangen in de lucht op zoek naar jou als militair. En er gebeurt meer, maar dat is een belangrijk aspect. Dat is een hele intense ervaring voor militairen aan het front. Je kunt eigenlijk gewoon aan het front nauwelijks meer zijn.
Nee. Ja, zonder doelwit te kunnen zijn van een drone,
ja,
bedoeld.
En dat geldt niet alleen voor mensen, maar dat geldt ook voor voertuigen en tanks en alles. Dus die manier van oorlog die daardoor is ontstaan, dat kenden we nog niet hiervoor.
Nee. U zei net, het is handel ook natuurlijk, hè, voor die Nederlandse bedrijven.
Ja, natuurlijk.
Waar zit de handel in?
Nou, kijk, iedereen probeert droneoplossingen te leveren. Die helpen in de Oekraïne. Dat is gewoon waar nu de vraag is. En als je iets hebt wat beter is en wat hen vooruit helpt, dan, ja, dan help je hen.
Dan ben je dus en waar zit hem dat dan in? Dat ze nauwkeuriger zijn, dat ze slimmer zijn? Dat ze...
Er zijn allerlei verschillende aspecten. Je moet het zien als een gevecht tussen twee landen die voortdurend bezig zijn om wat de een bedenkt te overtreffen aan de andere kant op een tijdschaal van weken. Dus,
heel praktisch is dat dan dat je heel goed over de linies heen kan kijken?
Nou, dat is. Kan ik een grotere afstand vliegen? Ben ik ongevoeliger voor jamming? Hè? Dus dat is storen op elektronische.
Ja, dat er eentje afwijkt, hè? Wat voor een week misschien aan de hand is geweest.
Zeker.
Dat er eentje dan terechtkomt in een ander land.
Maar ook kan ik snel genoeg grote aantallen van iets nieuws produceren? Ja. Kan ik meer autonoom opereren? Hè? Dus kan zo'n drone zelfstandig vliegen? Of heeft hij echt een operator nodig? Ben ik gevoelig voor manieren van aangrijpen van de tegenstander? Hè? Dus...
Zeg, en dan houden al die 40 bedrijven, want ik kijk nog maar even naar die Nederlandse bedrijven, die houden zich daarmee bezig.
Allemaal verschillende elementen. Hè? Dus er zijn bedrijven die houden zich bezig met het bouwen van drones als een airframe. Hè? Dus het platform wat vliegt. Er zijn er die sensoren proberen te verkopen. Er zijn er die software maken, wat een heel belangrijk element is. Er zijn er die, het is software waarmee zo'n drone zichzelf kan vliegen. Of software die doelwitten kan herkennen. Er zijn bedrijven die maken motoren om aandrijving te kunnen doen. Dus er zijn allerlei verschillende componenten.
En wat is de rol van TNO dan daarin? Want u heeft daar mensen naartoe gezet.
Ja, zeker. Nou ja, goed, we zijn met heel veel mensen en werken op een heel breed gebied voor Defensie. En drones is natuurlijk een gebied. En ook counterdrones. Hè? Dus hoe verdedig je tegen drones? Of hoe verdedig je eigen drones tegen een tegenstander? Ja, en dus wat wij doen is wij ontwikkelen technologie. En kennis over hoe dat werkt. En soms helpen we ook bedrijven om producten te maken. Of creëren we zelf ook nieuwe bedrijven. Ja, om te zorgen dat het voor elkaar komt.
Want dan heeft u zelf iets ontwikkeld of uw mensen. En dan gaat u naar bedrijven toe en zeggen, kan je daar wat mee?
Kunnen we samen een stap verder zetten om het ook in de markt te brengen? En dat is gewoon belangrijk, want anders blijven dingen op de plank liggen. En het is vooral ook belangrijk voor onze eigen krijgsmacht.
Ja, maar u zei net ook, het gaat om snelheid. Het gaat zelfs soms om weken. Dat je, als je ziet dat aan de andere kant van de linies iets gedaan wordt, dan moet je eigenlijk al zo snel zijn dat je binnen no time dat je dat kunt overtreffen.
Ja, dat is niet zo fraai, hè?
Ja, nou ja, we hadden het ooit over de wapenwetloop, waarvan we ooit dachten dat die voorbij was. Maar dit is extreem tegenovergesteld.
Ja, ik heb er nooit gedacht, er is altijd een wapenwetloop. Alleen in een daadwerkelijke oorlogssituatie gaat die heel hard. En dat zien we hier gebeuren. Je ziet ook dat het uitbreidt. Hè? Want het is al lang niet alleen maar vliegende drones. We zien steeds meer dingen ook op en onder water gebeuren. En ja, ook daar moeten wij als eigen, hè, als land wat aan het water grenzen van het water leeft eigenlijk. En de beheersing van het water wel over nadenken.
Gaan we dat winnen, denkt u dat?
Weet u, de manier waarop het in Nederland werkt en waarop de NAVO probeert te werken, waar we als Nederland onderdeel van uitmaken, is proberen te voorkomen dat hier een oorlog komt. En dat is de eerste stap. Sterk genoeg zijn om afschrikkend te zijn. Als we nu zouden moeten vechten, dan denk ik dat er meer manieren zijn om te hopen dat het goed komt dan alleen maar echt vechten. Dan moeten we ook maar even een schietgebedje doen, denk ik.
Ja. Dat is een goede gedachte, maar zeker op dit tijdstip. Ik dank u heel hartelijk, Henrik-Jan van Veen. En ik hoop dat u mensen daar veel wijsheid op kunnen doen.
Alsjeblieft.
In Riga. Dank u wel. Thomas en Baby. Ja, ik zei dat er is ook eens een keer goed nieuws te melden. Nou ja, minder slecht nieuws dan er normaal gesproken altijd naar buiten kwam als het ging over regenwoud kappen. Afgelopen jaar is er in ieder geval minder regenwoud gekapt in het Braziliaanse Amazonegebied dan in de jaren daarvoor. Het gaat zelfs om het laagste aantal bomen sinds 2019 dat zou gekapt zijn. Strijd tegen de ontbossing door president Lula lijkt effect te hebben. Nou, staat dat gebied er inderdaad beter voor? Daar ga ik over praten met Sigrid Deters, bossenexpert van Greenpeace. Goedenavond. Zullen we even, hoeveel van het Amazone regenwoud ligt eigenlijk in Brazilië? Om daar eens mee te beginnen.
Ja, ruim de helft, meer dan 60% ligt in
heel veel dus.
Brazilië.
Ja. Als je het over het woud hebt, dan heb je het eigenlijk over Brazilië. Ja.
Groot deel wel, ja.
Ja. En nog even, waarom is het ook alweer zo belangrijk?
Ja, we noemden het vroeger de longen van de aarde. Maar beter is het om te zeggen, het is de airco van de aarde. Een regenwoud slaat gigantisch veel CO2 op. Hè. Zorgt dus dat heel veel van die opwarming weer opgeslagen wordt. Dus, en bomen zorgen voor verkoeling.
Mm.
En zeker in Latijns-Amerika hebben ze het ook over zwevende rivieren. Dus boven die bomen komen allerlei wolken en komt de regen diep het land in. Waardoor het zeker in de regio een stuk koeler is.
Ja, dus heel belangrijk. En is het dus heel erg goed nieuws, dat nieuws van vandaag?
Nee, het is een beetje, de patiënt bloedt ietsje minder hard. Dus ja, het is, wat je ziet is dat handhaving werkt. En dat zie je, dat heeft Lula ook beloofd. Ik ga ervoor zorgen dat ontbossing gaat stoppen in Brazilië. Toen hij aan de macht kwam. En zijn voorganger Bolsonaro had juist gezegd, het Amazonewoud is er om desnoods te asfalteren, maar ga je gang vooral voor de hele landbouw.
Is ook gebeurd in die periode?
Is gebeurd. Dat was de tijd dat heel São Paulo zelfs in de zwarte rook zat vanuit het Amazonewoud. Zo groot waren die branden. En we hebben het over een regenwoud. En in regenwoud hoeren bossen niet te branden. Die worden aangestoken.
Ja. Zeg, maar jij zegt de patiënt bloedt minder erg.
Ja.
Dat klinkt dus alsof er dit eigenlijk... Nou ja, is het goed nieuws? Het is beter dat het de jaren hiervoor was. Tijdens die periode van Bolsonaro. Maar het is nog lang niet waar het naartoe moet dan.
Nee, we hebben in 2021 wereldwijd afgesproken dat we nul ontbossing zouden moeten hebben in 2030. Nou, dat is over een paar jaar. En daar zijn we nog lang niet.
Toch belooft hij dat wel, hè, Lula?
Hij belooft het. En wat je ziet is, het helpt om goed te handhaven. Onder Bolsonaro was het hele systeem van boshandhaving afgebroken.
En wat betekent dat in de praktijk? Want je hebt daar vreselijke beelden van gezien natuurlijk. Van dat hoe criminelen daar mensen vermoorden.
Ja.
Die daar kwamen kijken van...
En het is gigantisch, natuurlijk. Hè? Dus dat heb je niet makkelijk. Dus het gaat om via satellietmonitoring ga je goed kijken waar dus op een gegeven moment kappen zijn. Brazilië heeft een heel systeem om ook brandhaarden al in een heel vroeg stadium te herkennen. Die cijfers komen dan ook heel regelmatig naar buiten. Zijn ze heel transparant over.
Dus dat doen ze allemaal?
Dat doen ze allemaal. En handhaving betekent wel dat je... Wat kan je handhaven? Wat illegaal is. Mm. Dus wat je nu helaas ook ziet in Brazilië... op dit moment is ook in het hele parlement van Brazilië... zijn allerlei krachten gaande om juist weer ervoor te zorgen... dat steeds meer ontbossing weer legaal gemaakt wordt. Ja, dan kan je weer minder handhaven.
Ja, dus... En dat zijn mensen die daar veel geld aan verdienen?
Ja, dat is voornamelijk de landbouwlobby.
En de, zou maar zeggen, de gewone Braziliaan, ligt die er wakker van eigenlijk?
Ja, jawel. Brazilianen houden zielsveel van het Amazone. Die voelen ze, dat is wel een trots. Dat merk ik bij mij niet alleen natuurlijk logisch bij mijn collega's... maar we hebben campagnes op het Amazonewoud... en dan gaat het over de grote trots. En dat leeft wel echt in Brazilië. Mensen leven wel met dat idee van, ja, dat woud willen we behouden.
Zeg maar nou nog even over wat hij dus belooft, hè, Lula. Dat hij het helemaal naar nul gaat terugbrengen. Wat zou daarvoor moeten gebeuren?
Handhaving, daarvoor wat, zie je nu, dat is goed.
Ja.
Wat er nodig is, is natuurlijk niet minder maatregels... maar juist veel meer maatregelen. Dat niet alleen illegale ontbossing aangepakt kan worden... maar alles wat nu nog legaal is, ook illegaal wordt. Dus... In Brazilië moet veel gebeuren.
En wat zou er hier in Europa moeten gebeuren? Hier in Nederland moeten gebeuren?
Nou, waar we heel lang campagne op hebben gevoerd is een bossenwet. Waarbij je in Europa zegt, er mogen geen producten zoals soja voor vee voor of vlees... waarvoor is ontbost, mag niet op de Europese markt komen. Nou, die bossenwet die is afgesproken, die ligt klaar. Gaat om allemaal producten om dat te stoppen. En die wordt maar niet ingevoerd.
Hoe komt dat?
Ook hier zie je gewoon dat er enorme lobbykrachten zijn om dus dit te stoppen. Omdat bedrijven bang zijn dat er veel geld gaat kosten.
Mm.
En dat moet gewoon gebeuren. Dus we moeten echt zowel in Brazilië zorgen voor betere wetten... als in Europa zorgen voor betere wetten. En gewoon ook minder vlees- en zuivelconsumptie en productie. Ja. Het kan gewoon niet.
Ja, ja. Hey, en hoe groot is de kans nou dat... Want je kunt heel veel termijnen blijkbaar hebben achter elkaar... in Brazilië als president. Ja. Hè? Dus Lula gaat weer voor een nieuwe termijn.
Ja, dat gaat dit jaar weer gebeuren. Ja. In oktober zijn de verkiezingen.
Ik las dat de zoon van Bolsonaro zich warm draait. Hè? Geloof ik, die wil ook meedraaien in de politiek.
Ja.
Hoe zeker is het eigenlijk dat Lula weer de president is... voor de komende periode?
Nou, wat ik begrijp nu is dat hij er redelijk goed voor staat. Er zijn ook allerlei weer schandalen rondom de zoon van Bolsonaro vorige week... Maar waar het eigenlijk om gaat is... Ja, de politiek kan deels heel veel goed doen... maar daarom zeg ik altijd... je kan niet alle verantwoordelijkheid in Brazilië leggen.
Die ligt voor een deel ook hier. En ligt die dan heel erg in Nederland? Of hoor ik dan in Nederland allerlei politici natuurlijk heel snel zeggen... ja, dat moeten we Europees doen.
Maar dat doen we ook Europees. Die bossenwet die ligt klaar, die moet geïmplementeerd worden... zo gauw mogelijk. En nu is de afspraak, eind het jaar moet die ingaan... En tegelijkertijd moet je inzetten op dat er dus ook minder van dat land nodig is. Dus minder vee, minder vlees, minder soja voor veevoer, ook hier.
Ja, dus een heleboel dingen weten we eigenlijk wel.
We weten het, we weten wat nodig is.
En daar moeten we het nog aan doen.
Ja.
Oké, dankjewel Sigrid Deters, bossexpert van Greenpeace. Over het nieuws van vandaag dus. Nieuws, nou ja, met een redelijk krulrandje eraan dat er minder gekapt is. Dank je. Goed. We begonnen eigenlijk al de uitzending in het nieuwsoverzicht. En zelfs de allereerste woorden gingen over Ronald Koeman, bondscoach. Die bekend heeft gemaakt welke voetballers bij het komend WK in het
Oranje mogen spelen. Goede aanleiding om de spotlight te richten op het boek Het Oranje Shirt, dat vrijdag verschijnt. In dat boek staan heel veel foto's van shirts uit de collectie van verzamelaar Erik van Goor. Goede, ja, en hij heeft er een meegenomen. Welke is dat?
Drie zelfs.
Drie? Wat, ik zie daar dat... Oh, wacht even, want ja, de webcam, ik ben daar zelf niet zo heel erg van. Die werkt ook niet op dit tijdstip,
nee,
wordt
ook
gezegd.
Nee, hoor, webcam.
Maar hey, omschrijf eens deze bijvoorbeeld.
Nou, deze is wel bekend, denk
ik. Ja, nou, ik ben heel slecht. Oh, nee, nu, help mij.
Dat is een wedstrijdshirt van Ruud Gullit.
Ja. 88?
Ja.
Ja, jeez. Ja. En dat heb jij daar. Hoeveel van dit soort hele bijzondere shirts heb jij?
Oeh, honderden.
Ja?
Ja, Nederlands elftal dan.
En waarom doe je dat?
Ja, waarom doe je dat? Dat is toch een beetje de belichaming, de katoenen belichaming, zeg maar, van mooie sportmomenten. Ja.
Want met dat shirt.
Tranentrekkend verlies.
Met dat shirt denk je weer aan Gullit en aan 88.
Ja, maar het is ook een beetje. En dat is weer het behang van je eigen leven. 78 was voor mij het eerste toernooi wat ik echt concreet heb meegemaakt. En
die
weliswaar
heb je
achter de buis.
Die heb je?
Ja, die? Hier. Dit is het shirt van Arie Haan. De halve finale tegen Italië.
Jezus.
Die enorme poeier.
Ja. En die derde?
Die derde, deze is van Sjaak Zwart. Uit de jaren 60.
Zo.
Ja.
En heeft dat heel veel moeite gekost om die...
Ja, dat, ik verzamel sinds 94. Ik was daar voor een stage in Amerika, in Washington. En... als student. En mijn vrienden stuurden mij een shirt op van het Nederlands elftal. En die heb ik op Independence Day in Amerika geruild met een Braziliaan. En zo is het verzamelen begonnen. Want toen dacht ik, ja, toch een beetje vervelend dat ik het shirt van wat ik van mijn vrienden heb gekregen, heb weggegeven aan een Braziliaan. Of geruild.
Mm.
Dus ik heb het toen in Amerika gekocht erbij. En nou, zo
ook dan van het een het ander. Ja. En word je daar een beetje hebberig van? Dat je denkt, ja, nee, maar
hebberig
nou moet ik ook
is
die andere
niet
hebben.
Het juiste woord. Maar het is een beetje het moderne jagen voor de man. Het ontbrekende exemplaar.
En is dat duur? Moet je daar veel geld voor hebben?
Het wordt steeds duurder. Het was vroeger een stuk makkelijker om pareltjes te vinden.
Want hoeveel doet zo'n shirt nou bijvoorbeeld van Gullit?
Ja, die waarde verschilt heel erg per speler. Maar er is laatst een op een veiling verkocht die niet eens gedragen was. Voor 15.000 pond.
Oké.
Okay. Ja. En dan het shirt van Maradona is recent uit de collectie van Jean-Marie Pfaff verkocht voor 400.000 euro.
Dat is onvoorstelbaar.
Ja.
Ja.
Ja, dat zijn bedragen. Ja, dan wordt het ook niet zo leuk meer.
Nee. Zeg, en dit is allemaal gedragen ook echt, hè, wat hier ligt?
Ja, het meeste is gedragen. Hier zitten de vlekken echt nog in.
Ja.
Kun je ook goed zien. Ja. Voor de radio. Luisteraars is dat natuurlijk niet mogelijk.
Nee, maar het is echt authentiek. Zee, we hebben contact met Stan Valks.
Ja, goedenavond.
Oud international. Ja, onder meer voor PSV. Hè. Goedenavond. Jij verzamelt ook shirts, maar niet voor jezelf.
Nee, ik doe sinds een maand of 3-4. Ja, ben ik benaderd uit het niet, zeg maar, door een investeerder die een museum van oude shirts in Mexico heeft. En die heeft 4.500 tot 5.000 verschillende shirts. En die is onverzadigbaar, zeg maar. Dus,
4.500 tot 5.000?
Ja, zoveel shirts heeft hij inmiddels al. En dat zijn niet allemaal Nederlands elftal shirts of nationale elftal shirts, maar ook gewoon van grote spelers op grote toernooien. En hij heeft niet zo'n voorkeur voor de moderne shirt, zeg maar. Dus, ja. Maar over de shirts van nu, zeg maar, die zijn over 10, 15 jaar, is hij daar wel weer geïnteresseerd in.
Ja. En jij gaat op pad voor hem, moet ik me dat zo voorstellen? En dan ga jij kijken of jij een shirt kan komen?
Ja, zo is dat eigenlijk ontstaan. Ja, ik heb zelf ook wel een aardig netwerk. Dus en ook van iedereen die ik benader, mij ook notities van of hij shirts heeft of dat hij ze wel misschien wel heeft, maar niet wil wegdoen, zeg maar. Dus ik ben daar inmiddels 4-5 uur per dag mee bezig.
Dat is een dagtaak.
Nou nee, dat is een halve dag.
Nee,
4-5 uur is geen dagtaak.
Nee, sorry, een halve dag.
halve dag.
Ja.
Maar daardoor, en dat is dan wel superleuk, heb ik met heel veel oud-collega's contact. Zo heb ik bijvoorbeeld al met meer dan 200 oud-PSV'ers contact gehad. Maar ook met heel veel oud-Ajaxide Nederlandse spelers. Maar ook uit verre oorden, zeg maar. Die allemaal bij de grote clubs in Nederland hebben gespeeld.
Maar allemaal in een poging dan om te kijken of ze misschien wat voor je hebben?
Yes, ja. En in algemene zin, dan zijn er heel veel die de shirts eigenlijk allemaal voor charity weggedaan hebben, weggegeven, zeg maar. En dan is er nog een grote groep die shirts eigenlijk 30 tot 40 jaar ergens in de kast hebben liggen. En die nu wakker geschud zijn. En dan weten ze niet wat ze met de shirts moeten doen.
Heb je ook al oranje shirts aan dat museum geleverd?
Ja, mijn eigen shirt, maar dat was niet oranje. Dat was het witte shirt van WK94. Dus het was geen oranje shirt. Maar ja, dat is een beetje flauw wat ik zeg. Maar het was een wit-oranje shirt. Ja.
Ja. Hey, Erik van Goor, hoe vind je dat dus heel bijzondere shirts richting Mexico gaan en daar achter de muren van zo'n museumtje verdwijnen?
Ja, ik weet niet of ze allemaal in dat museum terechtkomen. Ook bij andere handelaren.
Dat ze dan vanuit, ze gaan naar Mexico, maar dan weer door.
Ja, of ik weet dat daar een grote verzamelaar zit. Die ook best wel wat ruim in de slappe was.
Het museum heet Epica. En weet het, maar dat is ook. Die zijn daar gestationeerd, maar het is ook een rondreizend museum, zeg maar. Maar daar gaan ze niet met alle shirts op locatie, zeg maar.
Maar nogmaals, Erik, wat zie je ervan?
Ik vind dat Nederlands elftal shirts zoveel mogelijk in Nederland zouden moeten blijven. Althans, de mooie.
In jouw handen, zeg
maar. Nou, niet per se. Mijn handen. Nee.
Wat doe jij eigenlijk met al die shirts die jij hebt?
Nou, kijk, ik zit met andere verzamelaars na te denken om het tentoon te stellen.
Ja.
Je kunt verschillende varianten denken om zo'n shirtcollectie in een stichting te stoppen. Als een soort nationaal erfgoed.
En dus een soort voetbalmuseum waar je shirts tentoonstelt.
Ik ben in Duitsland bij Dortmund geweest. En dan zie je echt een prachtig museum. Daar gaan we heel anders met een legacy om dan Nederland. En dat zie ik op vele vlakken. Ook bij mijn eigen werkgever. Maar
hoe zou dat komen?
Ik weet niet. Misschien is dat de Nederlandse mentaliteit. Als je in Engeland komt bij het hoofdkantoor van de Football Association, dan ziet dat er heel anders uit dan bij de KVB. KVB heeft zelf ook niet zoveel.
Maar schets dat is voor de.
Nou ja, wij kijken niet terug. Hè? Dat heeft. Het is ook een goed ding dat we vooruitkijken. Maar het is soms goed ook om je legacy tentoon te stellen aan nieuwe generaties. Om daar trots op te zijn. Ja. Oranje momenten. En dat zit niet in ons bloed, denk ik. Ik vind het persoonlijk heel erg jammer dat dat soort shirts de grens overgaan en die je nooit meer ziet.
Ja, reageer er eens op, Stan Vallers.
Nou ja, ik zou me daar niet zo zorgen over maken. Ik bedoel, wil jij 100 shirts van Ruud Gullit hebben dan?
Nee, kijk, het gaat niet alleen om de shirt. Kijk, sowieso, de grote spelers zijn natuurlijk ook bij vele verzamelaars in trek. En die zijn ook best wel kostbaar. Zoals jou ook bekend is, Stan. Maar,
maar die hebben er inmiddels ook wel bijna allemaal één. Ja.
Er zijn heel veel verloren gegaan. Die naar derde wereldlanden zijn gegaan, naar Oekraïne. In de zak van Max, of vernietigd.
Serieus, gewoon weggegooid bedoel je?
Ja, weggegooid. Ja, 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 ja. Ja. Ja, want die shirts, vroeger kreeg je dit shirt van Sjaak Zwart. Dat werd door vele spelers gedragen. Dat ging aan de waslijn en dat werd weer door de volgende speler gedragen.
Ja,
ja. Ja. Ja, je had geen shirt sponsors die 3-4 shirts per wedstrijd ter beschikking stelden. Dit was een stukje katoen wat elke keer weer opnieuw door de Basvrouw neemt gaan.
Dus winstzuinig, hè?
Dat is zeker zo.
Ja.
Maar dat was ook, god ook wel voor andere landen. Maar dat waren stevige shirts, nummer erop geborduurd. Ja, dat is vertegenwoordigd een stukje geschiedenis, Nederlands geschiedenis.
Ja, want daar is dat boek natuurlijk ook om te doen.
Ja, dat boek
mensen
ook.
Te laten dat zien, boek, dat is de aanleiding dat we hier ook zitten.
560 pagina's, 4,5 kilo oranje.
Ja.
En we hebben eigenlijk door het katoen van dat shirt hebben we met alle journalisten, Mattie Verkamman, Visser en noem maar op, Chris van der Natten. Al die journalisten hebben prachtige verhalen geschreven in combinatie met de shirts uit die tijd. Dus alle shirts vanaf het eerste bondselftal uit 1900, zelfs het elftal daarvoor. Die droegen een eigen clubshirt. Daarna werd het een uniformshirt in 1900. En in oranje zijn ze gaan spelen in 1907. Toen kwam voor het eerst oranje in beeld. Dus al die shirts staan in dat boek. Ja. Tot heden.
Tot heden.
Zelfs de laatste shirts nog meegenomen van de oefenwedstrijden voor het WK.
Ja, en nou de shirts natuurlijk waarin we wereldkampioen gaan worden.
Dat komt in de heruitgave in de tweede druk. Dat hopen we ook morgen te mogen beschrijven. Maar het is een ontzettend leuk boek geworden, boven verwachting.
Ja. Ja. Ben je er benieuwd naar, Stan? Of heb je het al gezien?
Ja, nee, ik ben er zeker benieuwd naar. Ja, dus ik zal eens kijken waar ik dat kan kopen, zeg maar. Dus ik ben er zeker.
Stan, ik zorg dat je erin krijgt.
Kijk.
Ja, we gaan van de week wel een bakje doen of zo.
Ja, zo zijn we dan ook wel weer. Heel hartelijk dank. We gaan natuurlijk hopen dat er in die shirts ontzettend goed gespeeld gaat worden de komende periode ook op het WK. Mooi dat boek, mooi die shirts dat je die ook hier naartoe hebt gebracht. Dank jullie wel en jou ook, Stan, via de lijn dat je meedeed aan dit gesprek. Brengt ons bij het einde van dit oog. En u natuurlijk nog te vertellen dat hier morgen op deze plek zit Lucella Carasso. Ik wens u een mooie en een rustige nacht.
Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
NPO Radio 1.
Podcast.
Action.
En
actie.
Actie.
Zes undercover agenten regisseren de film van hun eigen leven.
Undercover is de eenzaamste job die er bestaat.
Ze zijn meesters van hun eigen verhaal.
Je weet voor mij niet te veel emotie, want dat is mijn reputatie onderuit halen.
En ze houden de touwtjes strak in handen.
Ik gaf weinig prijs over mezelf. Ik deed dat met suggestie.
Maar wie controleert het verhaal op de set?
Ik begin maar even zeggen wat professioneel is en wat niet professioneel is.
Wat wordt getoond?
En wat wordt verzwegen?
Ik vind het goed, want hij zegt daarmee eigenlijk, doe dat niet nog eens. Don't do it again.
Alpha.
Een podcast van NTR.
Nu op NPO Luister.
Ster.
Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
Nu bij Dirk, Vivera, 1,49. Heel lekker en super voordelig.
Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
NPO Radio 1.